sin.
Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van zondag 21 september om 10 uur op dominee Rozenboom van Kesteren voor te gaan. En om 18:30 s'avonds dominee PCH Kleinbloesem uit Goudswaard. Collecten zijn vandaag voor. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt zal de Heere wil en wij leven tot zover deze afkondigingen. Laten we nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kogelmeter, laten we samen zingen van de zondagsschoolpsalm. En dat is psalm 105. En daarvan het bekende vijfde vers, wat we ook vaak gewoon zijn. De kinderen weten dat, denk ik, van als er een doop bediend wordt. En bij jouw doop ongetwijfeld ook is het gezongen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat er verder volgt. Psalm 105, vers 5. We stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 86, het zesde en ook het achtste vers. Psalm 86, vers 6, waar we bidden, dat is de taal van een dienstknecht of een slaaf. Waar we in de dienst ook vervolgens bij stil zullen staan. Leer mij naar uw wil te handelen. Dus niet van de ondernemer, maar van de dienaar, de knecht. En dat zingen we ook in vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En dan bidden we, wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht, uw slaaf, en geef weldadig ondersteuning aan de Zoon, uw dienstmaagd van de troon. Het is Psalm 86 wat we samen zingen na de lezing van de wet, het zesde en ook het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksem, het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. De schriftlezing voor deze morgen is Matthäus 6 en we lezen Matthäus 6, de versen 19 tot en met vers 34, het einde. Matthäus 6, vanaf het 19e vers, daar komt het woord van de Heere onze God als volgt tot ons. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovige. Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om het werk van de Heilige Geest in de verkondiging en in het ontvangen van het woord. Laat ons samen bidden. Wat een woorden, Heere Jezus, spreekt u tot ons op deze morgen. En laat het op deze morgen werkelijk zijn dat wij niet zullen zeggen dat u deze woorden sprak. 2000 jaar geleden zo ongeveer. Maar dat wij werkelijk mogen ervaren dat u vanmorgen spreekt. Zijt niet bezorgd. Wat zo indruist tegen ons hele bestaan na de val. Het eerste wat Adam en Eva bemerkten was hun naaktheid. Waarmee zullen wij ons kleden? Het eerste wat wij 's ochtends denken sinds die dag allemaal. Waarmee zullen wij ons kleden? Waarmee zullen we onze schande bedekken? En hoe hebben we dat bedekken bedekt alsof kleding draait om iets moois. En er is werkelijk mooie kleding. Maar het draait om de bedekking van onze naaktheid. Wat zullen we eten sinds de toegang tot die vrucht van de boom des levens ons ontzegd is? En we allerlei andere vruchten eten zullen. Heere, o God, ontferm u over ons, over onze honger, over onze dorst, over onze zorgen. Allerlei zorgen die hiermee verband houden. Eten en drinken, kleden. Geld wat daarvoor nodig is, op de plank moet worden. Financiële zorgen. Huisvesting. Al die dingen meer, o God, we zijn we in een toestand terechtgekomen, buiten het paradijs, waar alles voorzieningen klaar lagen. En we hebben u de rug toegekeerd en daarmee dat leven hier op deze aarde over ons heen gehaald. Wat ons doet verouderen, wat ons doet rimpelen, waarvan we grijs worden, waarvan we bovenal verschrikkelijk, ontzaglijk moe van zijn geworden. En zo komen we ook op deze morgen naar u toe, Heren. In deze verzamelplaats, dit gebedshuis. En wij bidden tot u, Heren, dat u vanmorgen ons onderwijst over de vraag wie wij dienen zullen, wiens eigendom wij zijn. En waarom dat alle consequenties en gevolgen heeft voor ons leven hier beneden. In het pad van de gehoorzaamheid wat uw kinderen hebben te lopen. In de weg die ook zoveel gaan in andere paden. In de brede weg. Ver bij u vandaan. We bidden u, o Heere, ontferm u. Over ons zoals we hier samen gekomen zijn. In allerlei omstandigheden. Als ziekte ons dreigt. Als geliefden ons ontvallen zijn. Als we gevlucht zijn misschien wel naar deze plek voor een woord voor ons hart. We bidden u, maak van deze samenkomst door dat machtige werk van uw Heilige Geest. Er een dienst ter eer van uw naam van. In het zingen, in het luisteren, in het verkondigen. De begeleiding ook op het orgel, Heere, wil het alle, wil het zegenen. Ja, wil het zegenen, Heere, met het stempel wat u zelf geeft als u tot zondaren spreekt. We kunnen 100 keer die Bijbelteksten gelezen hebben. Maar we bidden u vurig dat u er doorheen tot onze zielen spreekt. Ook als wij vanmorgen geen zin hebben om uw woord te luisteren. Als we veel meer zin hebben misschien om dit uur te gebruiken om onze gedachten te laten gaan over al onze favoriete onderwerpen. Die anderen niet kunnen zien, die van binnen door ons hoofd gaan. Weg te dromen. Als we van zin zijn om zo min mogelijk van de preek op te steken. Dan bidden we u juist, Heere God. Dat u jongens en meiden, mannen en vrouwen in het hart grijpt. En dat u spreekt tot onze harten zoals u dat alleen doen kan. Zo zachtjes. En toch zo onmiskenbaar. Heer Jezus, uw stem. Laat onze hoop daarop zijn vanmorgen. Dat u tot ons spreekt. Die de gekruisigde bent. De opgestane bent. Die ten hemel gevaren is. Bewijs ons nog eens genade. Omwille van uw voltooide werk alleen. Amen. Gemeente, voorafgaand aan de verkondiging gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 72. De versen 1 en ook vers 6. We gaan in het bijzonder stilstaan bij het 24e vers, maar het is een beetje, ja, ik noem het maar een leerdienst. Wat we hebben gelezen, niemand kan twee heren dienen, gaat over slavernij, want dat staat er eigenlijk. En daar gaat het in Psalm 72 ook over. Dus we zingen met Psalm 72 en dat is eigenlijk ten diepste een heel gevaarlijk gebed voor een zondaar die zelf koning wil zijn van zijn leven. Als we dat zingen, geef Heer de koning uw rechten. Nou, wat zijn de rechten van de koning? Hij heeft recht op al zijn onderdanen. Dat ze hem gehoorzamen, hem liefhebben. En bij hem en voor zijn aangezicht verkeren willen. Dus dat gaan we met elkaar zingen. Dat is een gebed. Dat kun je niet zomaar zingen, ten diepste. Ja, je kan dat doen natuurlijk als een huigelaar. De fariseeën hebben dat ook gezongen en ze meenden er niks van. Maar dat is niet aan te raden. Aans koningszoon, de opvolger, de troonopvolger, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En we zingen dan ook het zesde vers. Elk der vorsten, ook die koning die ik denk te zijn, of die koningin of prinses, die zal zich buigen en vallen voor hem. Neer het heidendom, dat zijn niet Joden, mensen zoals wij dus, zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Versen 1 en vers 6 van Psalm 72. En ondertussen krijgt u dus de gelegenheid om uw gaven te geven. Nogmaals, de eerste collect is voor het onderhoudsfonds en de tweede is voor de plaatselijke gemeente van harte bij u aanbevolen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging die noem ik u nog. Dat is Matthäus 6, vers 24. Maar we staan er meer wat thematisch bij op thema stil. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Geliefde gemeente van Haastrecht, zouden jullie de verhouding tussen de Heere God en uzelf, zouden jullie die verhouding beschrijven als de verhouding tussen een slaaf en zijn of haar meester? Zijn jullie ergens in jullie levensloop al jullie rechten kwijtgeraakt aan Gods rechten, zoals we het gezongen hebben met Psalm 72? Gaf de meester die de Heer Jezus is jullie een compleet nieuwe levensinvulling? En hebben jullie bovenal het slavengebed leren bidden? Uw wil geschieden. Hebben jullie die focus gekregen van een slaaf? Helemaal nu gericht op zijn of haar meester. Geef dat woord slaaf, wat ik heel bewust, daar kom ik zo natuurlijk op in deze, het begin van deze preek al gebruik. Geef dat woordje slaaf u ten diepste, als we u in het hart zouden kijken, nu geen onvrede meer. Gevoelens van opstand. Geen weerstand in de zin van een soort roemen op zelfbeschikking. Ik maak toch zeker zelf wel uit wat ik doen zal. Misschien vind je het vanmorgen wel schokkend. Als ik u ga preken dat een Bijbels woord volop nieuwtestamentisch, niet oudtestamentisch, ja ook, maar volop nieuwtestamentisch woord, dat de gelovigen gebruiken om zichzelf te omschrijven, is het woord slaaf. Misschien is het wel bevreemdend voor u op deze eerste dag van de week. Misschien vind jij het wel een enge gedachte dat er iemand is die alles kan doen met jou wat hij wil. Omdat je ten diepste hem niet kent die de meester is in het Oude en het Nieuwe Testament. Misschien vertrouw je tot op de dag van vandaag jezelf nog niet aan hem toe, restloos. En houdt u liever de touwtjes zelf in handen. Laat mij dan op deze eerste dag van de week toe om te handelen met uw ziel over het thema slavernij. Bijbelse slavernij. Drie verkondigingen. De slaaf, daar staan we wat langer bij stil. De slavendienst. En de Heere. De Heere. Gemeente, ons woord slaaf, dat is het eerste punt. Ons woord slaaf, waar komt dat eigenlijk vandaan? De etymologen, dat zijn, dat is een moeilijk woord voor mannen of vrouwen, die heel veel verstand hebben van woorden en hun achtergrond. Waar komen al die woorden eigenlijk vandaan? Die etymologen die zeggen dat het naar alle waarschijnlijkheid afgeleid is van de zogenaamde Slavische volkeren. Volkeren die leven een beetje in het gebied van de huidige Balkan en die vroeger, in vroeger eeuwen ontzaglijk vaak slaaf gemaakt zijn. Dus meegenomen werden en aan het werk gezet werden in de middeleeuwen. Hoe het ook zij, gemeente, waar dat woord vandaan komt, dat woord slaaf heeft een wat ongemakkelijke sfeer gekregen. Dat kunnen we ons toch voorstellen. Ik kan het me voorstellen dat een van u, een van de mannen hier misschien een bedrijf hebt. En ik zou daar komen kijken. En ik krijg een rondleiding op dat bedrijf. En ik zie allerlei, misschien wel machines en mensen aan het werk. En ik stel op een gegeven moment de vraag aan die beste man, die broeder hier. Ik zeg, en als ik nou vragen mag, hoeveel slaven hebt u hier nu werken? Dan kijkt die man mij denk ik wel een beetje verontwaardigd aan. Want dat wil hij natuurlijk niet horen gezegd hebben. Kantoorslaven, we hebben het er ondertussen wel over. En dat is een woord wat in onze taal dus niet de klank heeft van in de Bijbel. Maar het woord dienstknechten, waarmee onze Statenvertaling, en trouwens net zo goed ook de herziende, dit woord slaaf vertaalt, wat het staat dan in de grondtaal, dat is toch wel wat zwak, vindt u niet, als we daarover nadenken? Ik vroeg me dat gewoon een beetje af, als wij die Statenvertaling ter hand nemen. Waarom wordt eigenlijk dat Griekse woordje slaaf, was het eerste woordje, ik weet niet of jullie op Engels hebben begonnen, die jongens die op de middelbare school zijn gestart, Engels en Duits, dan krijg je die eerste woordjes, makkelijke woorden meestal, en later die moeilijke. Maar het eerste woordje Grieks, wat ik leerde, dat was het woordje doulos, slaaf. Niet omdat dat zo'n mooi woord is, maar wel omdat het zo'n mooi regelmatig woord was. Dus moest ik dat woordje leren. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht meer. Waarom onze Bijbelvertalingen dat niet vertalen met slaaf, tot eigenlijk wat recenter dit jaar ik dat thema wat meer begon te studeren. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het woord slaaf een hele negatieve klank gekregen heeft. Met name wel door de transatlantische slavenhandel, denk ik, in de 16e en de 17e eeuw, waar ook Nederland, misschien zeggen sommigen wel 10%, een enorme bijdrage aan heeft geleverd, dat meest Afrikaanse mensen uit Afrika in boten werden gezet en naar Zuid-Amerika werden gebracht, om daar dan vervolgens onder verschrikkelijke omstandigheden werk te verrichten. Nou, dat heeft natuurlijk ook Nederland, het heeft zich daar schuldig aan gemaakt. Barbaarse praktijken, er was kritiek. Ook kritiek vanuit kerkelijk opzicht. Predikanten gingen er tegen in, maar heel veel predikanten, moeten we ook eerlijk zijn, ook niet. Dat laat ook zien dat wij, trouwens, als mensen gevoelig zijn voor massa-opinies. Dat als iets maar op grote schaal genoeg, als op groot genoeg schaal gebeurt, dat dan op een gegeven moment ook een beetje gewoon wordt. Dan staan we er niet meer zo bij stil, bij verschrikkelijke dingen. Heel tekenend is dan ook onze Bijbelvertaling. Of je nou die oude vertrouwde Statenvertaling of die herziene dan erbij pakt. Ons woord slaaf wordt consequent vertaald met dienstknecht en ik vroeg me af, waarom is dat zo? Kenden onze Statenvertalers ook het woordje slaaf? Was dat toen gebruikelijk? En ik heb het onderzocht en een aantal keer in onze Bijbel komt dat woordje slaaf naar voren. En met name ook in de kanttekeningen. Dus ze konden dat ook toen heel best vertalen met slaaf en hebben dat niet gedaan. Een enkele keer. We hebben vanmorgen de wet gelezen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis, zegt de Statenvertaler. De herziene zegt, en dat is wel terecht, uit het slavenhuis. Dat klinkt niet vertrouwd natuurlijk voor ons. Maar dat Egypte was echt al een slavenhuis, geloof me. Dat was echt al een slavenhuis. Dat was geen vrijwillig werk. En die mensen konden s'avonds niet naar huis. Het woord slaaf is zou een perfecte vertaling zijn van het Hebreeuwse woord, erfet in de grondtekst. Of doulos in het Grieks. Ik overdacht al die dingen en ik onderzocht die dingen en ik vond een machtig boek over deze thematiek in de Engelse taal van de niet zo lang geleden overleden Amerikaanse Calvinistische predikant en bijbeluitlegger John MacArthur. De titel van het boek, Slaaf. Waarin hij laat zien dat eigenlijk dat in de Engelse talige wereld hetzelfde is. Ook de King James, die beroemde Bijbelvertaling, waar de Statenvertalers mede ook gebruik van hebben gemaakt, die durven het ook niet aan om het woordje slaaf te vertalen met slave. maar meestal met servant. Ja. Die mannen vonden dat dus ook een beetje een zwakke vertaling. Ook Spurgeon en anderen, die hebben dat gezegd. Het woord slaaf en dienaar, die kunnen een bepaald overlap hebben. Dat kan. Maar het woord dienaar, dat betekent iemand die huurling is. En slaaf is, en dat is het verschil, bezit. En dan kom ik maar meteen vanmorgen tot het hart van de zaak. En de vraag voor mij en voor u is, eerlijk, bent u tijdelijk bij God in dienst? Hebt u stukjes in uw agenda ingeroosterd voor God? En voor uzelf? Of is er iets in uw leven gebeurd waardoor u nu voor eens en voor goed onderdaan bent geworden van Jezus en zijn Vader? Weet u wat iemand die in dienst is bij God, en ik vrees, gemeente, dat ik niet over iets theoretisch praat. Iemand die in dienst is bij God, weet u wat die kan doen op een zeker moment? Die kan ontslag nemen. En wij lezen daar dan ook daadwerkelijk van, als wij lezen het Nieuwe Testament van Demas. Een huurling. En degene die in hun hoofd het agendatje hebben met wat momenten voor werk en school en kerk en wat momenten voor God, die beginnen al veel te veel op zo'n huurling te lijken. Demas had het gezien. Die Spurgeon die ik noemde, een paar jaar geleden was ik in die kerk daar in Londen, machtig. Internationaal. Maar daar stond dan vroeger die dominee Spurgeon, en die godsman drukte zijn onvrede uit bij die vertaling, die Engelse vertaling, die heel gelijkt op onze Statenvertaling, met dat woordje servant. Hij zei, de eerste gelovigen, die verheugden zich in het feit om zichzelf tot Jezus Christus volkomen eigendom te rekenen. Gekocht door hem, bezeten door hem en volledig tot zijn beschikking. En dat brengt mij op deze morgen om u een aantal facetten te noemen van dat slaaf zijn. Het slaaf of dienstknecht, als u dat woord wil laten staan, maar we moeten daar echt bij denken, van Jezus. Het eerste punt is, je bent het bezit. Het klinkt in onze oren raar. Als ik vanmorgen de wet voor heb gelezen, we hebben zo vaak gehoord dat we eigenlijk niet meer horen wat er eigenlijk staat. In directe zin, maar ook indirect. Als ik dan het tiende gebod u voorlees, u zult niet begeren het huis van uw naaste. Bezit, toch? Dat is een bezit. U hebt een huis. Dat is van u. Hypotheek is afbetaald, of niet helemaal, maar het is uw bezit. En de os en de ezel van uw naaste mag u ook niet begeren. Je zou zeggen, vandaag de auto. En de, je durft het bijna niet te zeggen, de vrouw van uw naaste, bezit. Bezit. In de Bijbel leren wij dat de vrouw het bezit wordt door het huwelijk van de man. En in zekere zin gaat dat natuurlijk ook andersom. Ja, dat botst een beetje met mijn feministische wereldbeeld. Ik ben voor mezelf. Maar dan moeten we natuurlijk bedenken dat dat natuurlijk gaat over een godvrezende man die de Heere vreest en niet zijn bezit misbruikt. Bezit. Heel het Oude Testament, die cultuur is doortrokken van het besef dat mensen het bezit kunnen zijn van een ander. De vrouw wordt onder de bezittingen geschaard. Ja, dat wil je als vrouw niet. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Je bent gevallen in de zonde. Je wil onafhankelijk zijn, financieel misschien. En dat wil die man net zo goed. Wij willen eigenlijk helemaal niet iemands bezit zijn. En we zijn het ondertussen, hoe dan ook, vanmorgen. En daar moeten we ook met elkaar of voor onszelf vooral over nadenken. Wiens eigendom ben ik ten diepste? Je kunt wel denken, ik ben niemands eigendom, ik ben van mezelf. Maar dan weet ik wel wiens eigendom u of jij wel bent. Gemeente, hoe zit het eigenlijk met dat gevoel van eigendom? Was het ongemeend toen u de vraag werd gesteld, wat is uw enige troost in leven en sterven, dat u toen antwoordde dat ik met lichaam en ziel, dus helemaal niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigendom ben. Die mij gekocht heeft, was het dus niet, zijn eigendom. Die mij gekocht heeft, met zijn dierbare bloed, dat was de prijs. Hij heeft gekocht, vrijgekocht. Uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Heerschappij, hij was mijn heer. Ik heb de slavendienst onder zonde, onder de macht van de boze verricht. Ik dacht wel dat ik vrij was, maar ik was het niet. We kunnen dat zomaar zeggen. Natuurlijk, de belijdenis, je leert die zondag uit het hoofd en je kent hem. Maar dat het praktijk is, gemeente, dat we beseffen wat hem woorden, dat zijn het eigendom van Jezus Christus. Alle gelovige gemeente, ja natuurlijk zijn dat ware gelovigen, natuurlijk. Ik spreek niet over schijngelovigen. Alle gelovigen verliezen hun zelfbeschikking ergens op hun levenspad. Ah, na de vakantie dan ga ik aan een nieuwe studie beginnen. Echt iets wat ik zelf leuk vind. Nee. Ja, dat kan wel in de tijd van je zonde. Ik kies mijn vrienden uit met wie ik ga trouwen. Nee, je raakt je zelfbeschikking kwijt aan Jezus. Dat gebeuren noemen we in de Bijbel, dat zijn preek op zich natuurlijk, de rechtvaardiging. Jezus koopt vrij, betaalt de prijs voor iemand die helemaal in beslag was genomen door het kwaad. En hij koopt vrij voor een eeuwige dienst aan hem. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Zo eindigt zondag 1. Zie je? Voor hem te leven. Van harte, gewillig. En bereid. Het kost nogal wat, gemeente, om mensen die vastzitten in de zonde, de banden, slaaf van de boze, slaaf van het kwaad, slaaf van het vlees. We kunnen denken aan allerlei vormen van slavernij. Ja, we denken aan een verslaafde natuurlijk. U ziet al een beeld van die verslaafde voor zich, aan de drugs natuurlijk, aan de drugs. Maar we kunnen ook keurige kerkmensen zijn en verslaafd zijn aan weet ik niet wat. Of gewoon in het algemeen verslaafd aan de zonde. Om die vrij te kopen is de Heer Jezus gekomen in het vlees. Die weggegaan van verzoekingen naar het kruis om de prijs te betalen. Eén aspect was dat. Van slavernij. We zouden er meer kunnen opnoemen. Maar dat is een wezenlijk aspect. Het eigendom te worden. Bezit te zijn. Van Christus. En het tweede is. Wat hoort daarbij. Is de overgave. Bij ieder gelovige is een overgave. Heel onvolmaakt misschien. Soms ontzaggelijk onvolmaakt. Soms lijkt het er wel op. Dat zo'n ongeloof. Of zo'n gelovige. Zo'n gelovige bijna geen één goed werk van zichzelf weet op te noemen. Wanneer hebben wij u eigenlijk krank gezien? Wanneer hebben wij u eigenlijk bezocht in de gevangenis enzovoort? Wanneer? toch is er overgave. Wat met name blijkt in de kern, dat kerngebed, wat in het leven van Algels kinderen een plekje krijgt, denk ik toch. Een grote plek, hoop ik. Het slavengebed noem ik het. Uw wil geschieden. Niet mijn wil, uw wil. Dat is zo'n gevaarlijk gebed voor ons vlees. Dat betekent het einde van al mijn ambities. Vleeselijke ambities bedoel ik natuurlijk. Dat betekent het einde van al mijn menselijke, vleeselijke verlangens. Eerst was de grondhouding van mijn hart mijn wil geschieden. Of, ongemerkt misschien, de wil van mijn vader de duivel geschieden. Of wat de wereld wil dat ik doe. De mode, weet u wel, wat voor mode, kleding, weet ik veel, allerlei taal. Ik kan het van alles doen, mode. Wat de wereld wil dat ik doe, dat zal ik doen. Maar zalig worden, zei ze, vroeger is van koning veranderen. We kunnen vanmorgen net zo goed zeggen, zalig worden is van meester veranderen. Van die harde, gemene, slavendrijver van de zonde en de duivel en de wereld en van mijn vlees. In die heerlijke, liefdevolle, genadige dienst aan de Heer Jezus. Er is van hem nu een complete afhankelijkheid. En nog een keer, gemeente, ik gebruik vanmorgen heel bewust natuurlijk het woordje slaaf. Niet omdat ik een nieuwe vertaling voorsta, dan ben ik wel de laatste mee, denk ik. Maar omdat dat de grondbetekenis is. Wat betekent eigenlijk het woordje slaaf? Nou jongens, als je nou op school zit en je moet weten wat een woord betekent, dan ga je, wat pak je dan voor boeken bij? Het woordenboek. Het woordenboek. Nou, dat doe ik dan. Dan pak ik de dikke vandalen erbij. En dan kijk ik bij het woordje slaaf. Dan zoek ik eerst de S op. En dan SL. En dan de slaaf. Ik heb hem. Wat staat, zegt de dikke vandalen, bij het woordje slaaf? Dit. Moet u goed horen. Een mens die het eigendom is van iemand anders en niet over zijn eigen leven mag beslissen. Een mens die het eigendom is van iemand anders en niet over zijn eigen leven mag beslissen. Nou, dan roep je toch uit, gemeente, dan ben je toch als christen werkelijk waar volgens het woordenboek een slaaf. Want u mag ook niet meer over uw eigen leven beslissen. En dat wil u ook helemaal niet, want u weet dat de beslissingen die u maakt vanuit uw vlees heel verkeerd voor u uitpakken. En u bent inderdaad niet meer het eigendom van uzelf, maar van iemand anders. Dus volgens de Nederlandse taal zijn christenen slaven. Komen we tweede, gemeente, de slavendienst. Die heeft een bepaalde werkzaamheid, die slaaf. Maar wat dan? Hoe staat u er vanmorgen in? Probeer het met mij te overwegen. Bent u meer een slaaf van de zonde of een dienaar geworden van de Allerhoogste God? Wat doortrekt nou eigenlijk in de dagen en de nachten uw leven? Wat houdt u 's nachts wakker in verlangen? Wat doet u 's ochtends opstaan met vreugde? Bent u meer een slaaf van de zonde of van de Allerhoogste God? Simeon was een man wiens leven getekend was in de dienst van de Heere, kunnen we toch zeggen. Die oude Simeon, daar in de tempel. En dan lees je dat ontroerende verslag van hoe Jozef en Maria met het kinderke komen in de tempel. En Simeon het in zijn handen neemt en huppelt en blij is en zegt dan die bekende woorden die we ook over een aantal maanden vast wel weer zullen zingen. Nu laat gij, Heere, uw, staat er echt in het Grieks, uw slaaf, uw dienstknecht, gaan in vrede. Dan heb je, gemeente, een voltooid leven als je de Heere Jezus in je armen hebt gehad en bovenal in zijn armen terecht bent gekomen. Dan komen we ook bij de tekstgemeente die we lazen. Ik zei al, denk ik, dat dacht ik dat ik had gezegd, dat misschien heb ik dat niet gezegd. Het is meer een thematische preek vanmorgen dan dat ik heel erg die tekst uit ga pluizen, maar ik ga er natuurlijk niet aan voorbij. God of de mammon. Twee dingen die met elkaar strijden. Mammon, de god van het geld, zou je bijna kunnen zeggen. Nou jongens, je bent 6 misschien of bijna 9. En iemand vraagt aan jou, wat wil jij later worden? En misschien wil je wel bij de politie. Of misschien wel juist helemaal niet. Bij de brandweer. Ik vroeg aan mijn vader waar ik veel geld mee kon verdienen. Hij zei, ja, ik denk advocaat. Ik denk, nou, dan wil ik advocaat worden. Veel geld verdienen, dat leek me wel wat. Wat wil je worden later? Voor je het weet, word je een slaaf. Al op school, de opleiding, je bent klaar en je solliciteert en je wordt een kantoorslaaf, gevangen in het werk. Een harde werker, kantoor of een loodgieter, man. Allemaal voor dat geld. Om nog weer, dat heb je net bedacht, een hogere hypotheek af te kunnen lossen. Om dat pensioen veilig te kunnen stellen. Wat worden wijst de Heer Jezus ook hier in de bergrede er niet op, in beslag genomen door dat geld. En de Heer Jezus onderbreekt op deze morgen al die drukte en zegt tegen uw hart, wat een heerschap, hè? Dat geld. Hoeveel tijd van mijn leven is daar nu al aan opgegaan? Het is een god, dat geld. Met een bijbehorende godsdienst. Of, als we het letterlijk vertalen, misschien slavernij. Want daarom lees ik dat die tekst. Niemand kan voor twee heren slaaf zijn, staat er letterlijk eigenlijk. Dat is het woord wat er staat. En daarom deze tekst ook vanmorgen als uitgangspunt. Dat het ons, dat we dat voelen vanmorgen, dat je niet, dat is nou precies, waarom zegt de Heer Jezus dat nou tegen ons? Niemand kan twee heren dienen, dat weten we toch wel. Dat weten we toch wel. Je kan niet met twee vrouwen tegelijk getrouwd zijn, of twee mannen. Ja, in Nederland willen ze van alles tegenwoordig, maar dat is natuurlijk, ja, dwaasheid ten top gekroond. Dat gaat niet. Dan kom je in conflict. Deze dienst van de Heere, die is allesomvattend en eist ons helemaal op, neemt helemaal in beslag, of niet dan? Valt u me daarin niet bij? Dat neemt toch, dat doortrekt toch het hele leven? En waarom zegt de Heere Jezus nu, niemand kan twee heren dienen? Is het niet hierom? Dat dan precies wel is wat wij gaan proberen. Dat is precies wat ik wil. Ik wil God dienen. Op zondag naar de kerk gaan. En ondertussen wil ik me verlagen in deze wereldse dienst. Oh, wat is dat? Hoe kan dat nou? Waarom zegt de Heer Jezus nou precies wat er in mijn hart speelt? Omdat hij dat precies ook weet. De liefdevolle God van de genade wil ik dienen en die harde en eisende God van het geld. Daarom bent u zo vermoeid. Daarom zit ik soms zo moe in de kerk. Of kom ik op de kansel. Zo moe van deze wereld. En we lopen als een soort hamster in een rat en we zijn buiten adem. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben of de andere aanhangen en die andere verachten. Gij kunt niet, zeg je. Gij kunt niet. U kan het niet. Ik kan dat niet. En toch probeer ik het. En we zitten in een soort systeem, ook natuurlijk,
het financiële systeem. En ik zou niet weten precies hoe allemaal. Maar waarom? Ik weet het niet met zekerheid waarom de Heer Jezus deze slavernij bijzonder noemt hier. Maar je kunt zo, en gemeente, laat het eerlijk zeggen, zo vastzitten in dat geld, in die slavenbanden van het geld. Dat geld bijna te vergelijken is dat geld met een soort persoon, een slavendrijver. Het geld doet je werken, zwoegen, zweten. Altijd moet er meer geld. Ik ga toch maar vragen of ik wat opslag kan krijgen. En die jongen. Ik spreek met die jongens, met name in Lunteren en Ede, het platteland. Ik hou van die jongens, die komen op de klompen naar de catechisatie. Daar hou ik van, dat gewone. Vroeger ook bij de boer gewerkt. En die jongens die zijn alleen maar bezig met het werk. Het liefst zeggen ze tegen mij 80 uur per week. Nou, ik moet ervoor opletten, in de kerk werk je ook zo 80 uur per week. Altijd maar werken, zeggen ze. Mooi. Dat is mooi. Mooi werken. En ondertussen op de vlucht. Waarom? 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 Zijn we dan vergeten waarom werker in de wereld is? Het is een vloek. Met smart zult gij arbeiden. Het is een vloek. En wij maken ervan een prijs. Het hoogste doel. Daarom is dat woord dienen wel een zwakke vertaling. U kunt niet twee heren dienen, God en de mammon. Het is slavernij. We zitten erin vast. En we moeten eruit getrokken worden. Eruit gekocht. Jezus doorkruist het leven. Van ook zo'n harde werker. Ik zie het bijna voor me. Het beeld van een urke visserman. Ik ken die mannen. Die jongens. Nou was het niet van Urk, maar Galilea. Petrus. Simon bij zijn vissersboot. Levi bij zijn tolhuis. Zacchaeus in de boom. En alle worden zij op het machtswoord van Jezus onderdanig. Zo machtig onderdanig. Een discipel. Een leerling. Maar ook een dienstknecht. Nou, toen ik eerder een keer over deze thematiek sprak, toen kwam, zei een van de ouderlingen na afloop van de dienst, in Johannes 15 staat dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik noem u niet meer dienstknechten, maar vrienden. Maar dat staat niet, dat moeten we natuurlijk niet uitleggen als een tegenstelling, alsof hun dienstknechtschap er nu dan op zit. En ze niks meer voor de Heer Jezus hoefde te doen. Want dat is niet waar. Want als ik de brieven lees van die mannen, Petrus en ook Paulus, dan lees ik dat er Romeinen 1, Paulus schrijft, Paulus een dienstknecht, een doulos van Jezus Christus. Of Petrus ook. En niet in de eerste plaats een vriend. Dat waren ze zeker weten ook. Zeker. Gemeente, en daarom in de kern ook voor onze spiegel is jullie verslaving aan de zonde gelukkig overgegaan in die verslaving, die verslingering aan genade. Bent u wel eens in de vrijheid gezet van de kinderen van God? En heb je wel eens willen huppelen van vreugde vanwege de dienst aan God? Of met dat oud-testamentische beeld van die dienstknecht die nu vrijgelaten werd in het jaar van de vrijlating. Maar zei, nee, ik wil niet bij deze meester weg. En als teken daarvan laat ik me met mijn oor spijkeren aan de deurpost van die goede meester. Als een beeld van wie de Heere wil zijn en die liefde die nu maakt dat zijn kinderen niet bij hem weg willen. Zou je niet alles achter willen laten om Jezus, als hij zich openbaart in het evangelie. We komen op het derde. De Heere. Het is een grote belijdenis. Als vanavond hier de gemeente samenkomt en
de voorganger de dienst leidt en voor de schriftlezing uit, die machtige geloofsbelijdenis uitspreekt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, onze Heere. Heere. Heere, ik heb dat woord zo vaak gehoord, u hebt dat woord zo vaak gehoord, dat we eigenlijk niet meer bedenken kunnen wat dat betekent. Heere. Want als wij belijden dat de Heere Jezus onze Heere is, dat betekent Kyrios in het Grieks, of Adonai in het Oude Testament, Hebreeuws, dat betekent bezitter. Bezitter. Op deze morgen komt de Heer Jezus in het evangelie naar ons toe en hij weet in wat voor gevangenis we gezeten hebben met de zonde, komt alle hierheen. Herwaarts tot mij, wie die vermoeid en belast zijt. En zeg het vanmorgen eerlijk, hoe uitgeput je bent door die zondige dienst en die slavernij van weet ik niet wat. En ik zal u rust geven voor uw zielen. Wij kunnen zo gevangen zitten in die slavernij en ook opnieuw. En de apostel schrijft, de zonde zal over u niet heersen. En de Heer Jezus pleit bij ons op deze morgen, kom herwaarts. Wat niks anders veronderstelt toch dan dat wij bij hem weg zijn gegaan. En dat wij andere heren hebben gezocht en gediend, die ons leeg hebben gezogen zoals de Egyptische dienst dat deed bij de Israëlieten. Waarvan de Heer Jezus zegt, maar dat zal ik niet doen. Want in mijn liefde en in de dienst die ik, waarin ik u herstellen wil, zoek ik uw behoud en uw bloei. Hoewel ik tegelijkertijd ook streng kan zijn, indien u de mijne geworden bent. Augustinus die vroeg het zijn hoorders in een preek, verdient uw Heere het niet om u te hebben tot zijn getrouwe slaaf? Wat een goede vraag op deze morgen. Als wij bedenken dat de Heere Jezus zelf vanuit de vrijheid van de heerlijkheid bij zijn Vader gekomen is, en dan schrijft de apostel in zijn woorden over hem, hij heeft zich vernietigd, de gestalte van een dienstknecht, opnieuw, doulos aangenomen. En hoe heeft de Heer Jezus in zijn wandeling ook de gestalte van een slaaf vertoond? Juist ook toen hij gebonden werd en meegesleurd werd en aan het kruis gespijkerd werd en het uitgeroepen heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als de Heer Jezus zelf zich niet schaamt om in zijn woord zich een slaaf te laten noemen, welke christen is zo dwaas om deze woorden, deze taal en deze zaak te ontkennen. De Heer Jezus zelf dient. Hij heeft zich genederd in de gestalte van een dienstknecht en uit enkel wederliefde wordt hij gediend. De bruid en de bruidegom zijn aan elkaar verslingerd en verslaafd. En het gaat erom dat wij dat leren, gemeente, in ons leven. Dat we tot die erkentenis komen. Voor hem door de knieën gaan in het besef, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En dat als wij straks naar huis gaan, gemeente, en deze week overdenken en al die vragen op ons afkomen, wat zullen we doen? Waar zullen we ons deze week mee bezighouden? Wat zal ik gaan doen? Dat we tot de belijdenis komen, dat dat de vraag is van de duivelse rebel. dat we veel beter kunnen bidden. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Niet mijn koninkrijk, mijn imperium, niet het rijk van de duivel, maar uw koninkrijk komen. En uw goede heerschappij, laat die zich zien over mijn leven. Als u vanmorgen met heel uw hart moet belijden dat de Heer Jezus een goede koning is. En tegelijkertijd moet erkennen dat uw hart zo ongehoorzaam is en zo traag om hem te dienen. Denk dan, gemeente, aan die gelijkenis van de Heer Jezus. Zo vaak trouwens in het evangelie. Gelijkenissen van een heer en dienstknechten. Het is gelijk een mens, zei Jezus. Die ging buitenlands reizende. En zijn dienstknechten, zijn slaven, riep. En gaf hun zijn goederen open. Talenten. Die zou kunnen zeggen, genade. En die ene slaaf die begraaft zijn talenten. Hij doet er niets mee. Het is een zoon van het verbond. Iemand die bij het woord opgroeit. Die jongen die heeft misschien zijn Bijbel ook wel begraven op zijn kamer liggen. Onder weet ik niet wat allemaal. En die ander die woekert ermee. Die maakt er meer van. En zijn heer zei toen hij terugkwam. Wel gij. Goede en getrouwe dienstknecht, o gemeente. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent had ontvangen, die kwam ook. En zei de Heer, hij herkent hem als Heer. Ik kende u dat gij een hard mens zijt. Maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende daar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb het talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Misschien is dat de twijfel van uw hart ook wel. Dat je toch bij jezelf denkt dat God een harde dienst heeft. En dat God oneerlijk is in zijn dienst. En gierig is. Maar zijn Heer antwoordde hem. Gij boze en luie dienstknecht. Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En daar vergader waar ik niet gestrooid heb. Wat een grote zonde om zo te denken over God als de Heere. Dat we denken dat we het moeilijker hebben bij hem dan in de wereld. Smoesen blijken het te zijn. Om onze boosheid en luiheid te verbloemen. En dan volgt die gelijkenis aangrijpend. En zo gaat het ook straks in onze levens. Als wij veel te veel op deze dienstknecht lijken. Werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Eeuwige wroeging. En zo blijkt de buitenste duisternis, de hel, een verzamelplaats voor luie mensen. Opgroeien in de kerk, in de nabijheid van het woord. Zoveel ontvangen van God. Kerkdiensten, Bijbels, psalmen, verenigingen. Maar een hele leven geeft ondertussen blijk van dat ze Jezus niet van harte dienen. Daarom roept heel de schrift ons op, gemeente. Bekeer u. Onderwerp u. In niets anders dan wederliefde. Tot deze goede Goede koning. Terwijl we beseffen, gemeente, dat ook nog eens het leerstuk van de verkiezing hier schittert in het feit dat geen slaaf ooit zijn meester uitverkoren heeft, maar dat de meester hier genadig slaven, dienstknechten kiest. Jezus als meester krijgen is niets anders dan verkiezende liefde. Liefde die ons leert bidden, ook op deze morgen, ga mij niet voorbij. Neem mij, ondanks mijn zwakheid en luiheid, nochtans op als uw slaaf. Amen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging, laten we samen zingen. Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid gelijk een knecht. Dus ook daar staat eigenlijk slaaf. Ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op een vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ook ons genadig. Psalm 123, vers 1. Als we eindigen met dankzeggingen zullen we ook voorbeden doen. We doen in het bijzonder ook voorbeden voor de familie van Halen nu hun zwager vanmorgen overleden is. We doen voorbeden voor mevrouw Lodde de Bruin. Vandaag mocht ze 86 jaar worden. We doen ook voorbeden voor mevrouw Verburg van der Ben. Ze krijgt van de week een CT-scan van de alvleesklieren vrijdag op zij de uitslag te krijgen. Tot zover deze voorbeden. We zullen samen ze voor het aangezicht van de Heer brengen en danken. Heer, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat u ons klein maakt voor uw oog en dat u zichzelf groot maakt in onze ogen, dat wij genadig alleen maar dieper willen buigen en u aanbidden, de allerheerlijkste en allerbelangrijkste dienst die er is. Heere, ga ons voor, Heere, dat we geen boze en luie dienstknechten zullen zijn aan het eind van ons leven. Dat we met al hetgeen dat ons wordt toevertrouwd, mogen woekeren. Uw genade. Dat spontane en vanzelfse, dat uw genade, dat u ons schenkt, alleen maar groter wordt. Niet gaat om onze werken. In onze werken kunnen we u nooit behagen. Maar dat u uw werken in ons uitwerkt. De werken die u voorbereid heeft, opdat uw kinderen daarin zouden wandelen. Help ons daarin, Heere. Dat we u meer als Heer en onszelf meer als slaven en dienstknechten mogen kennen. Ook juist in dagen van verdriet. We dragen in het bijzonder ook de familie van Haarlem aan u op. Een zwager. Aangetrouwd en toch familie. Het was zijn wens om op uw dag te mogen ontslapen. En zo bent u een goede Heere die zo vaak uw kinderen hun heilige zin geeft. Wat een wonderlijk God bent u. Wat een wonderlijk Heere bent u. Heere, troost ook in nabijheid. Troost. Ook als al velen bij het ouder worden van onze generatie wegvallen en het allemaal heenwijzingen zijn naar ook ons eigen levenseinde, Heere, dat we daarmee verzoend mogen zijn. Dat we daar niet meer tegen opzien, maar mogen leren wat Simeon zei. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Leer ons die taal, Heere, grondig en vast. Een voltooid leven te hebben. Als het erop aankomt. Daar hoeven we niet oud voor te zijn, Heere. Heere, maak ons klein. We dragen bijzonder ook aan u op, mevrouw Lodder de Bruin. Ze mocht 86 jaar worden en luistert thuis met ons mee. Heere, geef verbinding. Een verbinding die verder gaat dan de verbinding van het internet of de kerkradio. De verbinding van de gemeenschap der heilige Heere. Haar leven werd verlengd tot op het 86ste jaar. En dat betekent 86 rondes om de zon. En we bidden u haar toe. Dat haar leven wat cirkelt tot hiertoe om de zon mag gaan cirkelen. In het bijzonder om u, Heere Jezus, als zonne der gerechtigheid. Dat de eeuwigheid zal zijn. Dat alles cirkelt en draait om u. Ook in onze levens nu al. Soms al getekend door de zonde en de gevolgen van de zonde. Eenzaamheid, ziekte, 86 jaar. Tussen de doornen en de distelen van deze aarde. Het gaat ons niet in de koude kleren zitten. Maar we bidden dat u de genade daaroverheen heerlijk laat schijnen. We dragen mevrouw Verburg van der Ben aan u op. Als ze een CT-scan moet ondergaan. Een alvleesklier. Een klein onderdeel van het lichaam. Maar o God. Soms kunnen we zo benauwd zijn. Wat dat betekent. Heere, ga met haar mee. Toon een Heere die er is in tijden van gezondheid en ziekte. Voorspoed en tegenspoed, overvloed en tekort. Leer haar de les die je apostel leerde. Vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, zo schreef hij. Ontferm u over haar en alle die bij haar horen. We dragen u op ook in het bijzonder om zegen te geven over de zondagsschool die vanmiddag om 2:00 weer mag beginnen. De catechisaties, de bijbelkringen, het winterseizoen wat aanvangt. Heren, we noemen het winterseizoen, maar laat het in onze geest zijn als voorjaar en zomer. Tijden van bloei, Heere. Zaaiing en oogst. We bidden dat, Heer Jezus, in uw zoveel belovende naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot van Psalm 134 het eerste. Loof, loof nu aller Heren, Heer. Gij zijn de knechten, geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. 134 vers 1 tot slot. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen. See ya.